De kerkraad maakt u het volgende bekend. Morgenavond begint de dienst om 7:30. De eerste collecte is dan voor de kerk en de tweede voor christelijke doeleinden. Op nieuwjaarsmorgen begint de dienst om 9:30. En volgende week zondag hoopt dominee M.C. Tanis ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. In Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 84 en daarvan vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der leger, scharen God zij mij uw huis en tempel zangen. Als ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaan, u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar, op Psalm 84, vers 1 en 2. stellen ons gemeente aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen wij Psalm 146, vers 7. Een psalm die een belofte bevat voor een weduwe. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weduwe en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Na het zingen van dit vers vervolgen wij de schriftlezing met het lezen van Psalm 79 en aansluitend daarop Lucas 2 vanaf vers 36 tot en met 39. Dus na de lezing van Gods wet zingen wij Psalm 146 vers 7. Vervolgens lezen we Psalm 79 en aansluitend Lucas 2 vanaf vers 36 tot en met vers 39.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm van Asaf. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zij hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Zij hebben de dode lichamen uw knechten aan het gevolgte des hemels tot spijze gegeven. Het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des lands. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hem begroef. Wij zijn onze naburen een smaadheid geworden, een spot en schimp dien die rondom ons zijn. Hoe lang, Heere, zult gij eeuwiglijk toornen, zal uw ijver als vuur branden? Stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob opgegeten, en zij hebben zijn lieflijke woning verwoest. Gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onze heils, ter oorzake van de ere uws naams. En red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds uwer knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uws arms. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmede zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk, en schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Vervolgens lezen we Lucas 2, vanaf vers 36 tot en met 39. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
De tekst voor de predikinggemeente is de geschiedenis van Anna uit Lucas 2, vers 36 tot en met 39. Dus de geschiedenis van Anna is vanmorgen de tekst voor de prediking. Wij stellen ons voor Gods aangezicht in het gebed, vragen de Heer in onze gebeden om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen voorbeden voor zuster Bunk, die in de Ablashof in Ablasserdam is opgenomen, als ook voor Hester Verbaas. Laten we de Heer danken en bidden. Getrouwe en almachtige God, wanneer wij als gemeente op deze laatste zondag van het jaar 2018 zijn samengekomen rondom het heilig woord van u, de drie enige, dan mogen we u allereerst ootmoedig en hartelijk dank zeggen en u daarin erkennen in wie u bent, als die getrouwe God die in het achterliggende jaar heeft willen waarmaken, zowel in het dagelijks leven, maar in het bijzonder op uw dag, dat uw zorg elke morgen nieuw is en dat uw goede tierenheid onverdiend schittert. Dat bewijst u ook op deze uw dag, Heere, wanneer we als gemeente zijn samengekomen in dit uw bedehuis, of wanneer u ons de middelen aanreikt waardoor wij thuis of van een andere plaats verbonden mogen zijn met de gemeente of als gast kunnen meeluisteren. Het is alleen maar dankzij uw trouw, Heere, dat we nog mogen zijn die we zijn. En dat u ons vanmorgen opnieuw wil ontmoeten rondom uw woord, onverdiend en ook onwaardig gemaakt. Heere, dat laatste klinkt ook aan het einde van dit jaar. Als we terugkijken op het jaar dat achter ons ligt en we in het licht van uw trouw overdenken wat wij met uw woord hebben gedaan, dat op zoveel verschillende manieren, op zoveel verschillende momenten en toch steeds vanuit één en dezelfde mond, en dat was uw mond, tot ons kwam. Heer, wat kunnen wij er tegenover stellen van onze kant? We mogen zien wie u wil zijn, ook in uw woord. En wat u ons voor heeft willen houden, ook vanuit de schrift. En hoe elke dag weer opnieuw, het zij thuis, het zij op andere plaatsen, maar in het bijzonder in de kerk, uw woord aan het woord liet. Dat is genade, Heere. Dat is onverdiend. U heeft daarvoor redenen willen nemen uit uzelf. En ook op deze laatste zondag van het jaar 2018 liggen de schriften opengeslagen. Als een stil monument van uw trouw en van uw genade. Geef, Heere, dat wanneer het woord vandaag ook tegen de achtergrond van het jaar dat bijna achter ons ligt mag klinken, dat de boventoon mag voeren. Dat daarin ook de dankbaarheid en de verwondering mag opklimmen tot u. Het is onverdiend dat u omziet naar ons. Het is onverdiend dat u dezelfde bent gebleven, ook aan het einde van dit jaar. Het is ook onverdiend wanneer u door de prediking zich over ons wilt buigen. Het woord persoonlijk tot een ieder van ons wil richten. Heere, daarin bewijst u ook uw genade. Het is genade dat wij hier mogen zijn. Het is genade dat u ons verdraagt. Het is genade dat wij nog leven en genadetijd mogen krijgen. Het is ook genade, Heere, wanneer u tot ons spreekt. En het is genade wanneer we genade mogen leren verstaan. En het leren belijden voor u. Geef dat dat ook de vrucht mag zijn op de prediking, Heere. De prediking die mocht klonken in het achterliggende jaar. En dat dat ook het antwoord mag zijn op de prediking die mag klinken op deze uw dag. Wilt u daarom door uw geest met kracht wonen en werken, ook in het midden van de gemeente. En als we dat aan u vragen, Heere, is dat niet alleen met het oog op ons persoonlijk leven, zoals we staan voor u, in het licht van de eeuwigheid. Maar wij mogen dat toch ook vragen met het oog op ons concrete leven. Met het oog op de dagelijkse zorgen en moeite. Met het oog op al die dingen die wij meedragen. Die we soms het liefst bij de drempel van de kerk achter zouden willen laten om onbevangen te kunnen luisteren naar uw woord. Maar Heere, misschien nu al in het grote gebed of anders onder de prediking komen we erachter dat al die zorgen als een last op onze schouders kunnen liggen. Ons kunnen bespringen en afhouden en afleiden van u en van uw woord. Leer ons, Heere, te verstaan dat dit de plaats is waar u heel concreet vervult. Dat u alle moeite en verdriet aanschouwt, opdat men het in uw hand zou leggen. Hier wilt u toch ook de last van het leven tot u nemen. En het leggen op de grote lastdrager, de Heere Jezus Christus. Dan bid u heel in het bijzonder, Heere, voor weduwen en voor weduwnaren. Dat u met hen zijn ook in hun omstandigheden, Heere. Juist ook in deze laatste weken van het jaar en nu in de laatste dagen van het jaar 2018 kan er zoveel naar hen toekomen. Zegent u de prediking, ook heel in het bijzonder het woord dat vanmorgen mag klinken en zoveel raakvlakken kan hebben ook met hun hart en met hun leven. Ontfermt u zich over hen, die leven omvloerst is door rouw en verdriet. Dat bidt u ook voor ouders en grootouders die één of meerdere kinderen of kleinkinderen op jonge leeftijd moesten leggen in uw hand. Gedenken, Heere, zowel in het verdriet als ook in de scherpte van de pijn die dat verdriet kan oproepen in het hart van een vader, moeder of grootouder. Wees met innerlijke ontferming over hen bewogen en gedenken ook in hun persoonlijke omstandigheden. We bidden u, Heere, voor kinderen die één of beide ouders op jonge leeftijd moesten verliezen. Wilt u in uw vaderlijke en herderlijke zorg zich over hen ontfermen, hun God en geleide zijn, zowel in het verdriet als vertrooster, maar in het bijzonder ook als een beschermer in deze moeilijke tijd waarin wij staan met onze kinderen en jonge mensen. Wees in het bijzonder met hen die daarin heel kwetsbaar zijn. Het zij voor door verdriet gewond zijn geraakt, het zij om een andere reden gehavend zijn geworden. En we noemen u ook heel in het bijzonder Heere Hester Verbuis. Dat u met haar zijn. Aanschouwt u haar, ook met haar nood, met haar psychische zorg, met het verdriet dat haar leven omringt en dat ook een last legt op de schouders van haar vader en moeder. Wilt u de zorg die ze mag krijgen, Heere, ook zegenen en geven dat ze uit uw hand ook mensen op haar levenspad mag ontvangen die haar kunnen helpen, bij kunnen staan en als het moet ook kunnen beschermen tegen zichzelf. Gedenk, Heere, alle die om haar heen staan. Wilt u hen de kracht geven, wijsheid, voorzichtigheid, maar ook zelfverloochening. En zo waarmaken wat u zegt, dat u alle moeite en verdriet aanschouwt, opdat men het in uw hand zou geven. Heer, en u weet u ook dat er mensen zijn die geen kracht hebben om het verdriet te leggen in uw hand. Maar wilt u hen dan zelf ontfermen en uw zorg en uw trouw in hun leven bewijzen? En zo ook in hun leven waarmaken, Heere, dat u zelf het zegt. Ik zal dragen. Draag ook deze situatie. En gedenk en zo in uw trouw. We bidden dat ook, Heere, voor zuster Bunk. Wilt u haar nabij zijn, Heere, ook met de moeite en de zorgen die toenemen in haar leven, waardoor ze niet meer in staat is om voor zichzelf te kunnen zorgen. Geef dat u haar pad ook wilt effenen. Het mogelijk wilt maken, Heere, dat zij ook een plaats mag ontvangen hier in dit leven uit uw hand, waar zij met zorg en aandacht omringd kan worden. En dat u zo haar nabij wilt zijn, ook in de avond van haar leven. Gedenk haar, Heere, ook met haar persoonlijke zorgen en moeite. Geef boven alles dat zij in het klimmen van de jaren haar hoop en verwachting mag stellen op u. En dat het gebed van Psalm 71 ook de grondhouding van haar leven mag zijn. Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. Heere, wij bidden ook om uw zegen in deze morgen die voor ons ligt. Stel uw woord tot rijke zegen. Geeft u rust, concentratie en aandacht op en onder de kansel. Geef dat alles ook met orde en met rust mag verlopen. Opdat wij daarin ook de eer van u mogen bedoelen en u eerbiedigen, ook in uw heiligheid. Hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 79. En wij zingen daarvan vers 1. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, zij hebben stout uw erfland ingenomen, Jeruzalem. De tempel, uw altaren, ligt al verwoest door die geweldenaren. Als ook vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 1 en 4. Wij zingen naar het Amen gemeente de lofzang van Simeon vers 1 en 2. De lofzang van Simeon vers 1 en 2 naar het Amen van de prediking. We maken vanmorgen kennis met Anna, allereerst een weduwe in Gods huis. En in de tweede plaats een profetes in de tempel. Dus een weduwe in Gods huis, een profetes in Gods tempel. Het is een wondergemeente in meer dan één opzicht. Wanneer iemand die in een week zijn man of vrouw moest verliezen en begraven, de zondag daarna zijn of haar plaats inneemt in Gods huis. Dat is een wonder. Wanneer je door de Heer een man of vrouw uit Gods hand mocht ontvangen, en hij of zij langzaam maar zeker ook het hart van je huwelijksleven mocht worden, je man of vrouw van wie je zielsveel hield, je ontvallen is, dan is er niet veel meer voor nodig dan dat iemand thuis blijft zitten. Overmand door het verdriet, aangegrepen wellicht door allerlei vragen, klem in de strik van verbittering en opstand. Let je daarop, jongelui? Wanneer hier in de gemeente een weduwe of een weduwnaar zijn plaats inneemt in de kerk, dat is een groot wonder. Zo is het ook een wonder voor een weduwe of een weduwnaar dat hij of zij, haar of hem, zijn plaats mag innemen in de kerk. Dat God een adres heeft. En dat hij waar wilt maken wat hij zegt te zijn en wat we vanmorgen ook mochten zingen met Psalm 146. De Heere houdt de weduwe staande. Of de weduwnaar staande. Zomaar een heel eenvoudige opmerking in een van de lofpsalmen. Geen verdwaalde opmerking, maar ik denk dat die juist ook daar thuis hoort. In Psalm 146, en waarin het beeld wordt opgeroepen van iemand, een groot en een sterk iemand, die zijn hand als het ware tegen de rug van een zwak persoon plaatst, zodat hij of zij letterlijk staande wordt gehouden. Trekt die hand weg. En deze zwakke persoon valt omver en is niet meer in staat om overeind te komen en op eigen benen te staan. Zo wil God zijn voor een weduwe of een weduwnaar. En dat is een groot wonder. Dat de Heer daarin niet alleen een adres geeft, maar dat hij daarin als het ware ook de weg wilt wijzen om niet te verdwalen in de wereld van het verdriet. Waar je met alle moeite en zorgen waarmee je leven op dat moment wordt omringd, een oriëntatiepunt wilt geven in het leven. Zodat je in het verdriet je hoop mag stellen op God. Genade. En daarom is het niet gewoon dat we vanmorgen een weduwe ontmoeten in de tempel. Een weduwe ontmoeten we in de tempel. Ook een bijzondere situatie trouwens. 7 jaar mocht ze maar getrouwd zijn. En toen al werd ze weduwe. Als je kinderen heeft achtergelaten. We weten dat niet, dat laat Lucas liggen, dus daar moeten we ook niet, denk ik, te lang bij stilstaan. In ieder geval op hele jonge leeftijd werd ze weduwe. De gebruikelijke leeftijd in de tijd van de Bijbel voor een meisje om te trouwen was zo rond 14, 15 jaar. Een jongen iets ouder, 15, 16 jaar. En nou ook in je achterhoofd, jongelui, dat de levensverwachting in deze dagen heel laag was. Zo rond de 30. Dat was de gemiddelde leeftijdsverwachting. Mensen in de tijd van de Heer Jezus, maar ook tot voor kort, werden niet oud. Ongetwijfeld zal Hanna ook op een hele andere wijze het huwelijksleven zijn ingegaan dan dat we haar vanmorgen hier ontmoeten in Gods huis. Met verwachting, met vreugd, met liefde. En hoe haar man is gestorven, ook dat laat Lucas liggen. Het kan dat hij heel plotseling uit het leven werd weggenomen. Het zou kunnen dat hij ziek is geweest. Lucas rept daar geen woord over. Ondanks dat hij goed geïnformeerd is, dat blijkt ook wel uit de manier waarop hij Hanna hier voorstelt. Hij weet niet alleen haar naam te noemen, maar ook haar afkomst. En is ook trouwens opvallend. Ruim 60 jaar nadat dit plaatsvindt in Lucas 2 heeft Lucas zijn evangelie geschreven. Hij heeft Hanna nooit zelf ontmoet, daar ga ik maar vanuit in ieder geval. Maar in de kringen van Jeruzalem is bekend geworden en bekend gebleven wie Hanna is. Dat ze ook een dochter van Fanuel is, afkomstig uit de stam van Aser. Men wist ook haar leeftijd te noemen toen de Heer Jezus in haar armen lag. 84 jaar was ze geworden, een hoge leeftijd gekregen. Het grootste deel van haar leven is Hanna dus weduwe geweest. En wat ook opvalt trouwens is dat zij dag en nacht, zo zegt Lucas dat, in de tempel was. Let heel even op de volgorde, gemeente, het is maar een detail. Maar om ook een beetje kennis te maken met de wereld van de Bijbel, wij zouden zeggen nacht, dag en nacht. Maar hier in Lucas staat nacht en dag en dat heeft natuurlijk ermee te maken dat de dag volgens de Joden begint met zonsondergang. En dat, de dag eindigt met de volgende zonsondergang. Vandaar dat Lucas die volgorde aanhoudt. Hij wil als het ware zeggen, al die tijd verbleef Hanna in de tempel. Moeten we dat letterlijk opvatten en daarmee bijvoorbeeld denken dat Hanna een plaatsje heeft gekregen in een van de bijgebouwen van de tempel? Nee, dat was niet gebruikelijk in deze tijd. En in de nacht werd de tempel gesloten, dan kon niemand naar binnen komen. Dan stonden er ook wachters trouwens op de muren. Denk aan Psalm 134. Ze heeft gewoon een huisje ergens in Jeruzalem gehad, maar als het maar even kon, als het dagelijks leven het toeliet, dan was Hanna te vinden in de tempel. Ze woonde thuis om praktische redenen, om daar te kunnen eten en te kunnen drinken, om de was te kunnen doen, de boodschappen te kunnen doen. Maar haar hart en haar leven lagen in Gods huis, in de tempel. Daar was Hanna te vinden. Wat een wonder. Deze weduwe, en ik hoop dat we vanmorgen in het midden van de gemeente alle weduwen en weduwnaren dat van harte konden meezingen met Psalm 84. Mijn hart gaat uit tot God die leeft. En dat je in je kwetsbaarheid en in je moeite jezelf net als die mus en die zwaluw geborgen mag weten bij Gods altaar. Met al het verdriet waarmee je leven op dit moment wat omringt. Maar wat kun je zo'n psalm dan ook met dankbaarheid en met verwondering zingen. Zoals Hanna. Wat een zegen, gemeente. En toch, en ik maak nu de stap naar het tweede punt. En toch beginnen bij mij nu wel wat vragen te rijzen. Hoe ontroerend het is dat wij hier Hanna mogen leren kennen als een weduwe die dag en nacht in de tempel van de Heere verblijft. En die samen met Simeon, zijn leeftijd wordt niet vermeld. Ik ga er maar vanuit dat dat gewoon een man is geweest. Misschien wel een vader van een gezin, staande in de kracht van zijn leven, in de branding van zijn tijd. Maar dat zij samen met Simeon getuige mocht zijn van de voorstelling van de zaligmaker in de tempel, er beginnen nu wel een paar vragen te rijzen. Waarom vertelt Lucas deze geschiedenis? Is dat alleen maar om een soort kennismaking met Anna mee te maken? Of wil Lucas iets heel anders vertellen? En trouwens, het staat ook ingeklemd, laten we dat maar even lezen, gemeente, tussen een inleiding op deze geschiedenis en een uitleiding. Kijkt u maar even met me mee, vers 21, daar begint eigenlijk de geschiedenis. Als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Hier begint dus de geschiedenis. En Lucas wil dan vervolgens gaan vertellen hoe de Heer Jezus door Jozef en Maria worden voorgesteld in de tempel 40 dagen na zijn geboorte. Hoe zijn vader en moeder daarin ook voldoen aan het gebod van Mozes met het offeren van het 2 tortelduif. En tegelijkertijd, en dat moest dan ook plaatsvinden, omdat Jezus in het gezin van Jozef en Maria de eerstgeborene was, de oudste, later zullen er nog meerdere kinderen volgen. Maar voor de oudste moest, als het even kan, ook vader en moeder de gang maken naar de tempel. Om daar hun oudste, hun eerstgeboren zoon, af te kopen, los te kopen. Met het betalen van een symbolisch bedrag van 5 shekels. Lucas beschrijft dat allemaal. Vertelt vervolgens hoe tot verbazing van Jozef en Maria, in één keer daar Simeon staat op dat tempel, die voordat Maria kan reageren hun zoon uit zijn handen neemt, het in zijn armen neemt, op, heft naar boven en het uitspreekt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Maar Simeon heeft ook nog een persoonlijke boodschap voor de moeder. Zwaard zal door uw ziel gaan. En Lucas die verbindt vervolgens heel direct die geschiedenis van Simeon met de geschiedenis van Anna. Kijkt u maar even met me mee, vers 38. Daar heeft hij eerst verteld wie Anna is en haar achtergrond even benoemd. En dan zegt hij in vers 38... En deze te dierzelfde uren daarbij komende heeft insgelijks, net als Simeon, de Heere beleden. Met andere woorden, niet alleen Simeon is een getuige, ook Anna is een getuige van Jezus' voorstelling. En niet alleen Simeon laat vanuit de schrift licht vallen op de betekenis van de zaligmaker. Maar ook Anna, de profetesse, laat de schrift spreken als zij de zaligmaker in haar armen heeft. Het is dus meer dan alleen maar even een persoonlijke ontmoeting. Anna is een profetesse. Een vrouw die leeft met een opengeslagen Bijbel, net als Simeon trouwens. Maar die daarnaast ook de gave van de Heilige Geest heeft gekregen om haar tijd in het licht van de schrift te houden. En wat ze ziet om zich heen te laten doorlichten, de prediking van het woord van God. Doe maar eens even tussen 2 haakjes, gemeente. Ik ken de gemeente niet, maar het zou zomaar kunnen dat hier in Barendrecht in het verleden, of misschien op dit moment, ook wel van die profetessen zitten. En als dat woord valt, dan moet ik zelf altijd denken aan 2 vrouwen... die nu al overleden zijn, die toch wel een bijzondere rol hebben gespeeld in mijn leven, die ook een bijzondere gave van de Heilige Geest hadden ontvangen, om te blikken in Gods raad en soms al te kunnen fors zeggen hoe de dingen een beslag en een verloop zouden krijgen. Het zij in de gemeente, het zij in bijzondere situaties. Het is een gave van de Heilige Geest, wat niet alleen voorbehouden is aan deze tijd, maar wat God vandaag de dag nog steeds geeft, zowel aan mannen als ook aan vrouwen. Wat Anna zegt over de zaligmaken gemeente, laten we vanmorgen maar eens rustig de tekst gaan lezen. Kijkt u maar even met me mee. Als ze dan het kindje in haar armen heeft, ik lees met u vanaf vers 38. Te diezelfde uren daarbij komen, heeft insgelijks de Heere beleden. Sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze heeft de Heere beleden, zo staat er in onze tekst. Het woord dat Lucas hier gebruikt is een uniek woord in het Nieuwe Testament. Het komt maar één keer voor. Nu is dat op zichzelf genomen nog niet eens zo vreemd, dat gebeurt wel vaker. Maar neemt u dat ook mee als een persoonlijke richtlijn voor het lezen van de schrift? De evangelisten, als zij iets benoemen wat omgaat in het hart van iemand die God vreest, wij zouden vandaag de dag zeggen het bevindelijke leven, dan kiezen ze altijd voor een Bijbels woord, een Bijbelse uitdrukking. En meestal ontlenen ze een woord uit de psalm en dat verbaast aan de ene kant ook niet. Als er ergens een schriftboek is te vinden in Gods woord, dan is dat wel de psalmen. Waarin heel concreet benoemd wordt wat Gods kinderen ervaren en hoe ze de Heer ook in hun leven wel of niet in zijn krachtige werking mogen ondervinden. En het is trouwens ook in navolging met de zaligmaker zelf. De Heer Jezus benoemt wat er leeft in zijn hart. Ik geef maar twee voorbeelden. Dan kiest hij bijna altijd ook voor de psalmen. Ik denk aan dat moment in de hof van Gethsemane. Waar de Heer Jezus voor het eerst blikt in die inktzwarte nacht van Godverlatenheid. Worstelt met zijn vader. Bid tot God zijn vader, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, uw wil geschieden. En als hij dan opstaat en terugkeert tot zijn discipelen, benoemt hij wat er omging in zijn hart. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Christus citeert op dat moment letterlijk Psalm 42. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Ik denk aan een ander moment kort daarna, wanneer de Heere Jezus, hangend in zijn wonden, stervend voor het oog van de mens, zich heel persoonlijk richt tot zijn Vader. En het uitspreekt over Golgotha. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31. En de dichter gaat dan even verder. En dat moet je eigenlijk ook mee laten klinken op dat moment. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat zegt niet de zoon. Dat zegt de vader als antwoord op het gebed van de zoon. Dus we zien elke keer gemeenten in het Nieuwe Testament, als het gaat om de bevinding van Gods kinderen, dat daar Bijbelse woorden worden gebruikt. En ik doe even een stapje terug. Om toch ook even een hele concrete lijn te trekken. Voordat we verder gaan met de geschiedenis van Anna. Dit is dus een van de functies van de schrift. Gods woord is allereerst aan ons gegeven als de stem van de levende God. De Heere maakt zich door het woord aan ons bekend. Wij mogen Gods woord gebruiken om antwoord te kunnen geven op Gods stem. Ik zeg dat meer dan eens ook tegen de catechisanten. Als je nou vastloopt in het gebed met de vraag, Heer, ik weet niet eens wat bidden is. Ik kan niet eens bidden. Sla dan een psalm op. Leg je vinger erbij. En zeg tot God. Dit bedoel ik te zeggen. Als je nou God kwijt bent, maar je ervaart dat als eigen schuld, en je durft niet met je schuld voor Gods aangezicht te komen, sla dan eens Psalm 51 op. Misschien zijn er wel van die jonge mensen of ouderen in ons midden die dat op dit moment ook heel letterlijk doen, als ze alleen zijn voor God. Heer, ik heb zelf geen woorden meer. Ik weet niet eens of ik wel iets mag zeggen, want ik sta er buiten. Maar dit bedoel ik. En leg dan je vinger maar bij die psalm. Dit bedoel ik te zeggen. Gods woord mogen we ook gebruiken om te verwoorden naar anderen toe wat er leeft in ons hart. En wanneer de broeders op huisbezoek komen, en het gesprek, en ik hoop dat ze dat doen, snel aansturen op het hart, vrucht op de prediking, wat kun je er dan ontzettend tegenop zien? Dat doen wij ook. Het is ook niet niks om jezelf bloot te geven. Als je dat nou moeilijk vindt, waarom zou je het de broeders en jezelf ook niet gemakkelijk maken door tegen hen te zeggen, broeders, u weet dat ik moeilijk kan spreken. Dat ik de dingen niet goed kan benoemen. Maar pak dan eens je Bijbeltje bij. Sla dat eens open. En zeg dat eens, kijk, nu las ik laatst dat. En daar mag ik mezelf wel in herkennen. Of daar haakt mijn hart naar. Om dat ook met het hart te mogen verstaan. Lucas doet dat ook. En hij gebruikt dat bijzondere woord wat maar één keer voorkomt in het Nieuwe Testament hier op deze plaats, om met één woord het leven van Anna te typeren. En dat woord ontleent hij aan de psalm die we vanmorgen hebben gelezen. Laten we die maar even openslaan, gemeente, psalm 79. Dat is ook de reden waarom we die lazen. Ik wil u eerst wijzen op het vers, dan kort ingaan op de psalm. En dan die psalm laten klinken in Lucas 2. Het slotvers van psalm 79 citeert Lucas om Anna te beschrijven. Het slotvers luidt, vers 13, zo zullen wij uw volk, de schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid. En hier in Lucas 2 staat het vertaald met belijden. Maar het woord is ontleend aan Psalm 79, het slotvers. Lucas wil als het ware zeggen, aan de hand van dit ene woord wil je Anna kennen. Lees Psalm 79. Daarin wordt niet alleen haar leven getekend, maar daarin wordt ook getekend waarom ze dag en nacht in de tempel komt. En ze komt daar niet alleen om te schuilen als weduwe onder de vleugelen van Gods barmhartigheid, om bij hem troost te verkrijgen die alleen troosten kan in haar verdriet. Maar Lucas zegt het ook heel nadrukkelijk. Ze komt daar vastend en biddend. De houding van een boeteling neemt Anna aan. Ze komt met een concreet doel in de tent. Nog niet eens voor zichzelf en voor haar verdriet, voor het kruis dat ze meedraagt. Nu ze na 7 huwelijksjaren in rouw werd gedompeld door het verlies van haar man. Maar Psalm 79 verbindt haar aan de tempel in Jeruzalem. Dat beweegt haar om steeds naar Gods huis te gaan en zich daar op te stellen. De Heere te smeken, zich voor God te verootmoedigen. Wat is dat eigenlijk voor een psalm, Psalm 79? Het is een psalm, gemeente, waarin terug wordt geblikt op de verwoesting van de tempel. En in deze psalm wordt dat op een heel aangrijpende wijze getekend. De muren van de tempel naar beneden zijn gehaald. Hoe het altaar in de tempel is verwoest. En dat gaat de dichter nog niet eens om dat stenen gemetselde altaar. Nee, in het verwoesten van de altaar is het volk de plaats ontnomen waar God in zijn heiligheid een schuldig volk wil ontmoeten. Dat wegschuilt achter het bloed van het lam. Dat is weggenomen. En in de hand van de heidenen, zo lees ik Psalm 79, ziet de dichter ook het oordeel van God, waarmee hij in zijn gericht Israël in het hart heeft getroffen. Als schuld, als zonde, omdat het volk zich heeft afgehoereerd van de Heere en van zijn dienst. Waar dat verval is begonnen, wel in het noorden van Israël, in het Tienstammenrijk. Toen er een scheuring plaatsvond in Israël en het Tweestammenrijk alleen achterbleef, verlaten door het Tienstammenrijk. Koning Jerobeam het bevel gaf om twee heiligdommen op te richten in Tel en in Dan. En daarmee tegen het volk te zeggen, we hebben niet alleen afscheid genomen van het huis van David, maar ook van de God van David. En dan wordt ook langzaam maar zeker duidelijk waarom Lucas vertelt dat Hanna een dochter is van Fanuel. Afkomstig uit de stam van Azer. Dat staat er niet om een stukje extra informatie te geven, om dan het leven van Anna in te kleuren. Als dat zo was, dan had dat ook bij Simeon misschien gemogen. Maar bij Simeon is Lucas juist heel sober, ondanks dat hij alles weet van de achtergrond van Simeon. Dat vertelt hij aan het begin van zijn evangelie, dat hij eerst alles naastig heeft onderzocht, de mensen heeft gesproken, voordat hij is gaan schrijven. Maar dat heeft hier een functie gemeend. Om te noemen dat Anna een dochter is van Fanuel, afkomstig uit de stam van Azer, die stam die gelegerd was in het noorden van Israël, daar waar het kwaad begon en langzaam maar zeker voet aan de grond kreeg in Israël. Met als gevolg dat uiteindelijk de tempel in Jeruzalem verruineerd werd, het altaar werd verwoest, God zich terugtrok uit het hart van zijn volk en het volk overgaf in het gericht. Anna belichaamt dus de geschiedenis van Israël. Wat is dat trouwens, gemeente? Een teken van Gods verkiezende werk. Dat uitgerekend uit een van de stammen die het voortouw namen om afscheid te nemen van de Heer en van zijn dienst. In deze tijd een vrouw dag en nacht in de tempel verblijft, die zich daarvoor schuldig weet voor God. En die in die tempel, en ik kijk toch nog even naar Psalm 79, het gebed bidt, vers 8 en 9, gedenk ons de vorige misdaden niet. Haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Help ons, o God van ons heil, ter oorzake van de eer van uw naam, en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om uw naams wil. Kijk, Anna staat er op de tempelplein. Kijkt met de ogen van een profetes. En ze ziet hoe die priesters af en aan draven. Ze ziet hoe dat altaar brandt. Ze ziet elk jaar dat volk verschijnen in de tempel tijdens de hoogtijdagen. Ze ziet haar ouders binnenkomen met een kleintje in hun armen. Ze ziet er andere mensen komen. Maar ze kijkt er doorheen. En ze heeft oog voor de schuld achter dat hele godsdienstig bedrijf in Jeruzalem. In haar leven zien we iets oplichten, gemeente, wat de Heer Jezus zelf later zal laten zien. Als hij datzelfde tempelplein opkomt, touwtjes aan elkaar bindt er geesel van heeft gemaakt. Die tafels van de geldwisselaars omslaat, dat vee eruit jaagt. De woorden, gij heeft het huis van mijn vader tot een koopmanshuis gemaakt. Mag ik zomaar even die vraag in het midden van de gemeente neerleggen? Is dat nou ook uw houding, zo u staat hier in uw eigen gemeente? Maar ook als we als gemeente terugkijken op het jaar dat achter ons ligt, het jaar van 2018. Alles mocht doorgaan. De prediking, de catechese, pastoraat, huisbezoeken, verenigingsleven. Maar heb je er ook doorheen gekeken met de ogen van de schrift en zag je ook de noodzaak van het verzoend worden met God en de schuld die er ligt, ook in het kerkelijk leven van vandaag? Kijk, de godsdienst komt samen om daar samen over te klagen. De godsvrees draagt het als een last mee, het huis van God binnen. Om het stilte neer te leggen bij de Heer. Zit er nou hier in deze gemeente, dan hoef je niet eens oud voor te zijn, jongelui, 84, het kan ook 14 zijn. 24. Mensen zoals Anna. Die er doorheen kijken. Oog hebben gekregen. Voor schuld. Zonde. En dat concreet weten te benoemen. Niet door te wijzen naar een ander. Maar door het concrete beleiden voor Gods aangezicht. Waarom Psalm 79? Die tempel staat daar toch, Anna? Het altaar is toch weer hersteld? De priesters zijn toch weer aan het werk? Ja, maar wat als God er niet is? Dan gaat alles gewoon door. En er is niemand die het opmerkt dat de Heere vertrokken is. Ziet u hoe belangrijk het is, gemeente? Dat we ook in 2018 Anna's in de gemeente nodig hebben. Die worstelen, smeken, bidden met God of Hij in ons midden wil blijven wonen. Of Hij ons niet wil overgeven. En ons rustig voort laat kabbelen in onze godsdienst. Terwijl de Heilige Geest geweken is. Dat geeft trouwens ook andere ogen op het tempelplein aan Anna, waardoor ze ook ziet wie ze nodig heeft. Hoe dat precies gebeurd is, gemeente, dat laat Lucas in het midden. Simeon heeft het voortouw genomen en hij ziet in één keer dat jonge echtpaar en haalt het kindje uit de armen van Maria. Of Anna daar in de hoek iets heeft zien plaatsvinden, of dat Anna op een andere manier er naartoe is getrokken, Lucas laat dat liggen. In ieder geval heeft Anna het kind omarmd. En net als Simeon het ook beleden dat deze de zaligmaker, de geschonken middelaar aan Israël is. En ze heeft dat niet alleen zo beleden, ze benoemt het ook. Ik kijk nog even met u naar de tekst van morgen. Er staat in vers 38e dierzelfde uren daarbij komen, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hen tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwacht. Kom maar even tussen twee haakjes, gemeente. Soms wordt het voorgesteld alsof Anna een van de weinigen is in Jezus' dagen die God vreest. Er waren er blijkbaar meer in Jeruzalem. Maar ik wil ook even een hele concrete toepassing maken als het gaat om de weduwe op dit moment. Het jaar 2018 is bijna voorbij. U en ik maken de balans op. En wat hebben we dit jaar kunnen doen, mogen doen? Staat er nou in het rijtje wat u gedaan heeft? Ook een aantal bezoekjes aan de weduwe, de weduwnaar. Of de praktijk der godzaligheid, zo houdt de schrift ons voor, weduwe en weduwnaren bezoeken in een verdrukking. Die er nou niet tussen staan, wat zegt dat over jouw leven in 2018? Dat je alleen maar voor jezelf bent bezig geweest. Mag ik het ook eens omdraaien naar de weduwe en de weduwnaar? U hoeft niet alleen te zijn. Niemand kan uw man of vrouw vervangen. God weet wie hij of zij voor u is geweest. Maar diezelfde God zegt in 2018, het is niet goed dat de mens alleen zij. Heb je nou in 2018 ook gebeden, Heere, geef dat ik mensen mag ontmoeten die in geestelijk opzicht mij tot steun en troost mogen zijn. Zouden die hier in Barendrecht of in de omgeving van Barendrecht niet zijn? 84 jaar is Anna. Ze zit niet in een hoekje. Ze weet de adressen in Jeruzalem te vinden en zoekt ze op. Die samen met haar de verlossing, zo staat er dan in onze tekst. Lucas gebruikt een merkwaardig woord. De loskoping in Jeruzalem verwacht. En met dat woord, mijn gemeente, wordt meteen duidelijk waarom Lucas ook gekozen heeft om Anna een plaats te geven in dit hoofdstuk. De loskoop. Dat heeft alles te maken met het doel waarom Jozef en Maria in de tempel in Jeruzalem voor Gods aangezicht verschijnen. Dragend hun eerstgeborene in hun armen. Om hem los te kopen. Naar het gebod van Mozes. En dat gebod verwijst naar de geschiedenis van het volk Israël in Egypte. En die laatste nacht toen de 10e plaag door Egypte waarde. Die engel des verderfs, die dood en verderf om zich heen zaaide. In ieder geval in de huizen van Egypte. Maar ook daar in Israël, waar er geen bloed achter op de deurposten was gestreken. Waar een vader in zijn onverschilligheid het gebod van Mozes niet had gehoorzaamd. Daar kwam hij ook binnen en sloeg de eerstgeborene dood. En in het gebod van het loskopen van de eerstgeborene wil de Heer duidelijk maken dat die eerstgeborenen hem toebehoren. En dat als er geen bloed achter de deurposten van het hart van dit kind en van dit gezin getekend is, dit kind ten dode is opgeschreven. En Anna ziet daar dat kind. Hoe Jozef, de man van Maria, geld betaalt om schuld af te betalen. Hoe deze vader daarin gehoorzaamt aan het gebod van Mozes. Maar ze ziet in de armen van die moeder een kind liggen dat geen schuld heeft. Maar dat hier in de tempel de plaats vanaf zijn prille leven in wil nemen voor een schuldig volk. en haar gebed, Psalm 79, wordt verhoord. Doe verzoening over ons, o Heere, om uws naams wil. Omdat u dat wil, om uw eer, om uw trouw, om uw verbond, om uw verkiezende liefde. Ik trek een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats laat deze geschiedenis aan de hand van Anna zien het doel waarvoor de zaligmaker is gekomen. Namelijk als een schuld overnemende borg. Hij plaatst zich vanaf het begin van zijn leven onder de wet van Mozes. Om die wet niet alleen te gehoorzamen en te voldoen, maar om ook in het gehoorzamen zijn liefde aan zijn vader te bewijzen. Hij onschuldig in de plaats van een doodschuldige zonder. Maar hij staat daar ook als zoon van zijn vader. Volkomen in liefde, alleen zijn vader behagend, zijn vader bedoelend, de wil van zijn vader gehoorzamend. Om niet alleen af te betalen, maar ook te verwerven. En dat maakt Anna ook duidelijk. Ze ziet hem niet alleen. Hij die de schuld af gaat lossen. Ze omarmt hem ook. Net als Simeon, zegt Lucas, eensgelijks op dezelfde wijze als Simeon heeft zij de Heere beleden, heeft zij de Heere beloofd. Dit kind wil zich ook laten omhelzen, wil zich laten toe-eigenen, wil zich laten omarmen. Juist daar op de plaats waar de schuld ligt, in de tempel in Jeruzalem. Is dit kind als plaatsovernemende borg en middelaar beschikbaar voor u en voor jou in je zielsverdriet, in je nood, in je schuld, in je zonde. Want het is genade, gemeente, dat God zich juist daar openbaart. Mag ik het even omdraaien in het licht van Anna, de profetes. Op de meest onheilige plaats in Israël. In de tempel. Daar waar God zo wordt onteerd. Door de vormen godsdienst. Laat de zoon zich kennen. En omhelzen. Dat is niet alleen ontroerend, gemeente. En daarin tekent de Heere niet alleen zijn opzoekende zondaarsliefde uit. Maar daarin laat God ook zien wie hij is. Als een God van recht. Die niet met een grote boog om de schuld heen loopt. En die het niet laat onderhandelen met zoetig en vrome voorwensels. Maar die in het spoor van het woord en in de weg van het gebed oog en plaats gaat geven voor de zoon van zijn eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus. Laatste vanmorgen, en ik kijk nog even één keer met u naar de tekst. En ik lees die even met u. En daar was Anna, een profetes, dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Wij zouden zeggen in het licht van de geschiedenis van Israël, uit een uithoek waar je het nooit van zou verwachten. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden. Waarom niet, Anna? Omdat Psalm 79 mij uitdrijft naar de tempel. daarom niet. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Ze dient daar God nacht en dag. En heeft diezelfde uren daarbij komen, de eensgelijkste Heere geloofd. En sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Over dat tempelplein van Jeruzalem heen klinkt de lof van Psalm 79. Zo zullen wij, uw volk, en de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw loof van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Almachtige en getrouwe God, zo mogen we aan het einde van deze dienst, Heere, ook naderen tot u in het gebed. U dankend voor het woord dat vanmorgen mocht klinken. In alle rust mocht de schrift in ons midden worden opengelegd. Wat bent u ook daarin goed, Heere? En wat blijkt daarin ook uw zorg? We bidden om het toepassende werk van uw geest. Geef dat wij persoonlijk door genade, Heere, ingewonnen mogen worden voor het evangelie. Door het werk van de Heilige Geest ook oog mogen krijgen voor de betekenis van een schuld overnemende borg en middelaar. Die loskoopt op grond van zijn zoen- en kruisverdienst. En daarin uw recht verheerlijkt. Maar we bidden u, Heere, ook in het licht van de tijd waarin wij staan. U niet met ons wilt doen zoals wij omgaan met u. Zo gedachteloos, zo oppervlakkig, zo plat, zo oneerbiedig. We bedouwen ons met uw geest. En vervul ons hart met de tere vrezen des Heren, gevoed door de bron van ootmoed. Opdat we buigend voor uw aangezicht, luisterend naar uw woord, ook het gebed van Psalm 79 mogen toe-eigen. Met het oog op onze gemeente, met het oog op het kerkelijk leven in deze tijd, maar vooral ook, Heren, met het oog op de eer van u. U hoeft het voor ons niet te doen, omdat wij het ons niet waardig hebben gemaakt. Maar ontfermt u zich over ons, onze kinderen, onze gemeente en onze kerken, omwille van uzelf. En geef dat u doorgaat, ook in deze tijd, in het leven van jong en oud. Heere, geef ook veel Anna's in het midden van deze gemeente, opdat zij de last van de gemeente dagelijks brengen bij uw genadetroon, buigend voor u, en zo de nood van de gemeente, ook de geestelijke nood, u voortdurend voorhouden in het gebed, met de bede, och, dat gij de hemelen scheurdet, en dat gij nederkwaamt. Hoor ook onze bede, enkel en alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 79, vers 7. Gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. En voordat u van hier gaat, de tekst voor de prediking vanmiddag is, zo God het geeft, Psalm 127. Psalm 127. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.